Geliefde gemeente, de prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte, Handelingen 14, de versen 1 tot en met 7. En ik lees u daar nog uit voor het derde vers, Handelingen 14, vers 3. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: zij verkeerden dan al daar een lange tijd, vrijmoedig sprekende in de Heere, die getuigenis gaf aan het woord van zijn genade en gaf dat tekenen en wonderen geschieden door hun handen. Tot zover. Een deel van velen, wij letten vanavond op oorlog en vrede in Iconium. De laatste keer hebben wij gehoord van de kloof die er gekomen is in Antiochië in Pisidië. Hoe groot de vijandschap geworden is, de ophitsing, het oproer en hoe ze weggeworpen zijn uit de landpalen op een niet zachtzinnige wijze. Ze hebben het stof van hun voeten geschud tegen deze stad in Klein-Azië en zijn afgegaan naar Iconium, het tegenwoordige Konia, zo'n 100 kilometer oostelijk van Antiochië gelegen. En het slot was: de Heere zegent de discipelen met blijdschap en de Heilige Geest, of blijdschap door de Heilige Geest. Nu zijn wij dus bij deze plaats in Klein-Azië, de hoofdplaats van dat deel dat Lycaonie genoemd werd. Iconium, waarschijnlijk betekent de naam beeld of beeldje. Er is een oude legende dat dat beeldje in de wind levend werd. Maar dat is ongeloof en bijgeloof. Dat was een behoorlijke plaats, Iconium. Een hoofdplaats, zei ik al, van Lycaonie, met een grote Joodse gemeenschap. En ook, hoewel de stad geen burgerrecht had, toch wel een belangrijke Romeinse nederzetting, die ook daar verbleef. En dat stukje gaan we nu eens met elkaar overdenken. Het geschiedde te Iconium, hoe ze daar gekomen zijn, ik bedoel, door welke aanwijzing, dat weet ik niet. Ik denk dat wij dat zo moeten zien, dat de apostelen wel degelijk, Paulus en Barnabas, een plan hebben gehad. Dat ze hebben gesproken over daar of daar naartoe te gaan. Dat ze altijd niet een bijzondere aanwijzing hebben gehad, je moet naar dit of je moet naar dat. Maar als het de goedkeuring van de Heere wegdroeg, dan gingen ze. Dan kwam er niets op tegen. Droeg het de goedkeuring van de Heere niet weg, dat komen we later tegen, dan kunnen ze aan hun plannen geen uitvoer geven. Want later komen we tegen, ze wilden naar Bithynië, ze wilden daar naartoe, ze wilden daar naartoe, maar de Geest liet het hun niet toe. De Heere verhinderde het. En zo liepen ze daar maar en reisden ze maar en ze konden het woord niet spreken omdat de Geest het hun niet toeliet. Ik denk dat we ons dat zo ongeveer mogen voorstellen. Dat daar is Gods bestuur, maar in dat bestuur van God komen deze mensen voor. Niet als pionnetjes die je dan eens hierheen schuift, maar als levende mensen met hun plannen. Zoals we van Paulus weten dat hij diep in zijn hart de wens en het plan mag koesteren om tenslotte in het hol van de leeuw in Rome nog eens te mogen getuigen van de koning der koningen en de Heere der heren. En dat is ook gebeurd. Als ze dan in Iconium gekomen zijn, dan geschiet het dat zij samen gingen, of op dezelfde manier gingen zoals in het verleden in de synagoge der Joden. Weer zie je die lijn die je bij Paulus heel sterk vindt, vooral in het begin, straks komt hij ook op plaatsen waar geen grote of geen Joodse gemeenschap zich bevindt, maar hier wel. Als hij hier is in Iconium, gaat hij eerst naar de synagoge der Joden. Naar het woord, eerst de Jood en ook de Griek. En als ze dan naar die synagoge zijn gegaan, dan spreken ze al zo dat een grote menigte, beide van Joden en Grieken, geloofde. Dat is Gods zegen. Bij dat spreken al zo, moet je niet uit opmaken dat het zij Paulus, het zij Barnabas, het zij Petrus of Apollos, dat zij door een bepaalde manier van spreken zondaren kunnen brengen tot bekering of tot het geloof. Want dat kan niet. Er is namelijk geen aanknopingspunt in de mens om een zondaar te overtuigen. Vandaar dat de welsprekendste, die zou wel een mens onder een beslag kunnen brengen, een ogenblik van huivering of blijdschap of wat dan ook. Maar om te brengen tot het waarachtig geloof in de Heer Jezus Christus, dat kan niet. Dat is de mensen niet gegeven. Maar wel heeft de Heer Jezus gezegd, ik bid voor hen en voor allen die door hun woord in mij geloven zullen. Daar geeft, je zou je zeggen, de Heere nog eer aan zijn discipelen. Maar dat woord wil geen geweld doen op die andere waarheid, dat het alleen de kracht van geest en woord is, het welbehagen van God om zondaren te brengen tot het allerheiligst geloof. Dat is de ontmoeting met de levende. De naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Als je daarom hier leest, en al zo spraken dat een grote menigte beide van Joden en Grieken geloofde, dan moet je dat niet zo uitleggen. Nou hebben ze eens extra hun best gedaan, en nou hebben ze een groot succes, want ze hebben nou zo gepreekt dat de mensen bij hopen, bij menigte tot het geloof komen. Dat al zo spreken duidt aan, ze hebben het evangelie gesproken nadat ze het van de Heere God hebben ontvangen. Maar wat hier sterk in de woorden verborgen ligt, is dit: dat God zijn woord zegent, dat hij het ook gebruikt, dat er kracht van uitgaat, dat de Heilige Geest medevrocht om het te doen zijn, een reuken des levens ten leven, een iegelijk die gelooft. Maar het is wel verblijdend. Ook in Antiochië is een kleine gemeente achtergebleven, midden in het strijdgewoel. Maar dat zo, je zou zeggen, jongens, ze komen van een grote spanning, gewelddadigheid, vijandschap, komen ze nu op een plaats? Het lijkt wel een Elim van palmbomen en waterfonteinen. Want dat is toch de begeerde van deze mannen. In de veelheid van de onderdanen is koningsheerlijkheid. Dat ze, wat zullen ze blij geweest zijn. Nadat ze het stof van hun voeten hebben afgeschud daar bij Antiochië, om nu te bemerken, uw hoop, uw kudde woonde hier. Uit vrije goedheid bent u ons een vriendelijk beschermer. Maar ja, we hebben het al eens meer aangehaald en gezegd, dat de Satan die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. En dat hij rondgaat als een engel des lichts om mensen te verleiden. Die Satan, die ziet het met lede ogen aan wat hier gebeurt. Hij ziet met lede ogen aan dat dat evangelie verkondigd wordt en geloofd wordt. En die Satan die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, ja ook in de kinderen der gehoorzaamheid. Maar hier kun je merken, hij richt de spits daarop, op de Joden die ongehoorzaam waren. Let wel, hoe sterk het woord dit zegt, ongehoorzaam. Dat is het wonderlijke van de schrift. Het is enkel genade als we zingen, ik zal mij buigen op uw eis, naar uw paleis het hof der hoven. En het is ongehoorzaamheid, het is schuld als een mens niet buigt. Je merkt niet dat de Heere zegt, och, ik kan het wel begrijpen dat jullie zo doen. Nee, dan merk je in de schrift iets van wat Stefanus zo zegt, gij lieden wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaderen alzo ook gij. Daarom is het zo ernstig, het is een grote zegen, wanneer wij mogen leven onder het woord van God. Maar tegelijkertijd, zeg ik, jongen, als dat woord toch eens tegen een mens gaat getuigen, wat is het dan waar wat Jezus zegt? Het zal de landen van Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan uw lieden. En als die zegt dat Sodom en Gomorra gebleven zouden zijn, want zij zouden zich bekeerd hebben op de boodschap van dat koninkrijk. Dat is dat wonderlijke dat wij nooit kunnen verklaren. Dat eenzijdige werk Gods in de zaliging van zondaren, en tegelijkertijd dat God zegt, na de maal gij u de woorden des eeuwige levens niet waardig keurt. Dat is de ernst van het woord. Daarom wordt hier dat woordje ongehoorzaam. Het wordt hier gezien als een daad van verzet. Als een daad van vijandschap. Een mens kan ook niet, hij kan als het ware niet als een vriend behouden worden, maar hij kan ook niet als een vriend verloren gaan. Want de gedachten worden openbaar. Dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God. Tegelijkertijd zit er, als het gaat over de Joden in de handelingen, zit er altijd die achtergrond nog achter, dat deze mensen prat gingen op hun gehoorzaamheid. Juist op hun gehoorzaamheid aan Mozes en de profeten, aan de voorvaderlijke wetten. Maar Maar de Heilige Geest zegt, ze zijn ongehoorzaam. Er zit iets in van het moedwillige. Je zal zeggen, het is altijd moedwillig. Maar ik bedoel er dit mee. Kijk, ze zijn in woorden niet opgewassen tegen het getuigenis van Paulus en Barnabas. Want deze mannen, door de Heilige Geest geleid en gedreven, die hebben uit de Bijbel, dat was toen het Oude Testament, het Nieuwe was er nog niet, geschreven tenminste niet. Die mannen hebben uit het Oude Testament aangeduid, uit Mozes en de profeten, dat die gehate Jezus van Nazareth wel degelijk de door de profeten uitgeschilderde Messias was. Ook het lijden dat door de dichters tevoren van hem getuigd werd. En kijk, dan kunnen ze niet meer met hun woorden er tegenop. En dan krijg je dat hatelijke, dat gemene. Zij verwekten en verbitterden de zielen der heidenen tegen de broeders. Dat is niet met open vizier vechten, maar dat is achter de rug van Paulus en Barnabas verkeerde dingen vertellen. De mensen verdacht maken. En een sfeer oproepen van wantrouwen. Die zo licht kan leiden tot verbittering. Zo werken ze. Het duidt hier aan als het ware een soort... ja, een soort scheur die er door de harten en door de zielen komt te lopen van vele twijfelaars, ook wel van meelopers, of van mensen die er zogenaamd neutraal tegenover stonden, die er nog wel meer van willen horen. En dan, wat zeg je? Is die Paulus zo iemand? Is het zo'n huichelaar? Heeft hij vroeger dit en dat en nou opeens? Op die manier, weet je wel. Zo zijn er de afschuwelijkste dingen verteld in de eerste christeneeuwen aan de heidenen. Ze zeiden dat de christenen in geheime samenkomsten soms kinderen slachten en hun bloed dronken. Ze beschuldigden de christenen van bloedschande en grove en grove tegennatuurlijke zonden. En zo probeerden ze in die eerste christelijke kerken de mensen op te hitsen tegen de christenen. En het is met een zekere verbazing, als ik me goed herinner, dat een of andere man, Romeins ambtenaar, tot de conclusie komt na onderzoek, ja, die christenen, ik heb wel gemerkt dat ze gemeenschap hebben met elkaar en dat ze er brood delen en dat ze er huis voor elkaar ook wel openstellen. Maar ik heb niet kunnen merken dat ze ook in gemeenschap met elkaars vrouwen leefden. Aan die min of meer verwonderde conclusie kun je merken dat in die eerste christeneeuwen al dergelijke verhalen werden rondverteld. En misschien is het wel eens gebeurd. En dat opgeblazen werd van mond tot mond. Nou, dat zijn me lui. Weet je wat die doen? Zo kun je op alle mogelijke manieren... kun je iets verwoesten en vernielen. Wie denkt niet aan het woord dat Paulus sprak over de mens uit Adam? Vernieling en ellendigheid is op al hun wegen, op al hun paden. En de weg des vredes hebben ze niet gekend. Hun kelen zijn geopend, graf en addervenijn is onder hun tong. Dat komt hieruit. Toch, ondanks dat ondergronds gevroed, verkeren ze een lange tijd in Iconium. Hoe lang, dat weet ik niet precies, maar een lange tijd. Vrijmoediglijk sprekende in de Heer. Dat wil zeggen, vrijmoediglijk sprekende door de genade en de ontferming van de Heer Jezus Christus, waardoor ze vervrijmoedigd worden in de zin van: in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Dat vrijmoedig sprekende, dat staat tegenover de dreiging. Je zou het dus zo kunnen weergeven: menselijk gezien zouden ze hun mond niet meer openen, want het is zo gevaarlijk. Een hoop mensen hebben in hun blik iets van een smeulend vuur, een langzaam aangloeiende haat die gevoed wordt door de ongehoorzame Joden. Er is iets als een stilte voor een storm, een vulkaan die dreigt uit te barsten. En daarom staat er zo eenvoudig en tegelijk zo troostrijk: ze verkeerden dan daar, hoewel alle ondergrondse en bovengrondse bitterheid, een lange tijd. En ze wierpen hun vrijmoedigheid niet weg, maar ze vonden vrijmoedigheid in de Heer om het woord te blijven spreken onder zulke dreigende omstandigheden. En de Heere was aan hun zij. Zij mogen wel zeggen: hij ondersteunde mij in het leed dat er aankwam, dat mij genaakte. Want de Heere gaf getuigenis aan het woord zijner genade. In de eerste plaats zou ik willen zeggen: de Heere liet dat woord van zijn genade met kracht door het getuigenis van de Heilige Geest in de harten ingaan. Maar hij gaf ook getuigenis daarin dat tekenen en wonderen geschieden door hun handen. Zoals het koninkrijk van Christus zich baan brak op de aarde en door tekenen en wonderen werd vergezeld, zo wil de Heere hier ook in Klein-Azië, in deze hoofdplaats, wil hij door tekenen en wonderen getuigenis geven. Ik denk ook, om tijd en ruimte te scheppen voor hun arbeid. Want wonderen en tekenen die het menselijk begrip te boven gaan, die wekken huivering. Die wekken enigszins ontzag. Kijk, dan valt het niet mee om deze mannen die daar goeddoende werkzaam waren, om die even te verscheuren. Zo zal de Heer die tekenen en wonderen hebben gebruikt om zondaren mede te versterken en te bevestigen in het allerheiligst geloof, maar hij zal die tekenen en wonderen ook hebben willen gebruiken om de leeuwen en beren op een afstand te houden. Dat ze nog niet tot de aanval zouden overgaan. Toch, geliefde gemeente, wat is het ernstig dat er zo staat, het woord van zijn genade, dat is het woord van zijn gunst. De prediking van de Heer Jezus Christus. Zij kwamen daar niet als rechters of als beulen binnenstappen in Iconium. Zij kwamen daar met het goede woord Gods. Met het woord van de gunst, de ontferming, de vergeving. Het woord van de vrede. Vrede ook die verre zijn. En dat juist tegenover dat goede woord de vijandschap zo groot wordt. Dat mensen makkelijker kunnen zitten onder een allerstrengst rabbijn. Hier een weinig, daar een weinig. Die lasten oplegt, die haast te zwaar zijn om te dragen. Dat een mens daar nou beter onder tiert dan onder het woord van de genade. Wat is dat toch opvallend? Wat komt daar toch in uit, de boosheid van het vlees tegen een goeddoend God? Terecht mocht Paulus zeggen, Mozes heeft er aan alle plaatsen die hem prediken. Die hem prediken als een hartrechtvaardig man. En er wordt geluisterd. En de synagoge trekt zelfs velen uit de heidenen aan. Want het is toch wel, al is het streng, een apart geloof. Dat voelden de heidenen. En nu komen daar die twee knechten. Hoe liefelijk zijn de voeten desgene die het goede boodschap. Genade. Er is genade om het kruis van Golgotha. Genade voor de grootste der zondaren. Genade overvloeiende. En dan die tegenstand. Ja, daaruit merk je dat een mens ook een tegenstander is van de genade. Van de gunst. En dat hij liever in ongehoorzaamheid zich vastklampt aan het doe dat en gij zult leven. Om daar een gerechtigheid uit op te bouwen. Dan dat hij zich overgeeft aan de genade van onze Heer Jezus Christus. Weet je wat er ook bij komt? Als wij nou met die genade geconfronteerd worden, en we kunnen er niet onder vandaan, en we kunnen niet naast ons neerleggen, dan blijkt dat die genade veel scherper is dan die zogenoemde harde, minutieuze rabbijn. Die genade wendt zich tot het hart. Neemt genoegen met de woorden, maar wil zaken. Dat is de genade. Wil niet tevreden zijn met de vorm of een vorm, maar zoekt een wezen. En wees nou eens eerlijk. Of, ik zeg niet dat iedereen dat zo moet hebben, daar gaat het niet om.
Als de genade nou eens op je afkomt, ben je dan nooit eens boos geweest? Iets in de zin van... Want wij denken bij genade meestal alleen aan vergeving. Dat is ook zo. Vergeving. Maar dat de genade nou op dat hart aanlegt. Heren, mag ik uwe zijn? En dan te ontdekken dat je niet wil. Dat je het wel zegt. Maar dat je nou al zo verdorven van nature bent, hè, dat je eigenlijk, als het ten diepste omgaat, die harde rabbijn, of noem hem voor mijn part Mozes, dat je die kiest, omdat je denkt, zo kan ik nog op de been blijven. Zo zijn er nog wel enkele maasjes in de wet waar ik doorheen kan snappen. Daar waren de rabbijnen ook erg goed in, hoor. Wat net wel en wat net niet kon. Maar nou komt de genade. En waar de genade nou overvloedig wordt, wat wordt de mens daar voor de Heere schuldig? Omdat hij zijn eigen hart, zijn eigen bestaan leert kennen. Dan kan het wel eens wezen dat je zegt, ik heb altijd gedacht dat ik bekeerd wilde worden, maar nou denk ik, nou geloof ik, ik wil niet eens bekeerd worden. Dat wil ik niet. Ik wil mijn leven niet uit handen geven. Ik wil niet dat hij alles voor het zeggen heeft. Nou, dat is ook beschamend. Beschamend. O, zo beschamend. Maar ook dat beschamende moet dan meewerken dat het woord der genade voor ons alles wordt. Alles. Dat hij het maar doet. Dat hij het maar schenken. Dat hij maar werken. Dat hij ons maar geven. In die ware wijnstok te mogen zijn ingeplant. Want dan zien we, ik draag de dood vruchten. Daarom, als wij met de genade in aanraking komen, hè, dat is heel typisch, hè, je hebt de meest wonderlijke godsdienst op aarde. Je hebt zulke vreselijke, strenge godsdiensten ook. Onder het Jodendom had je stromingen, de Chassidim bijvoorbeeld. Nou, die mensen, die hebben gedaan wat een christen meestal niet toekomt, hoor. Die hebben letterlijk over zich laten lopen. Die hebben letterlijk een weg gevormd voor hun overheersers. Met een onvoorstelbare zelfverloochening. Het lijden aanvaard. Je hebt door alle eeuwen heen tot nu toe, heb je strenge heren die zo een stelsel hebben ingevoerd dat je zegt, nou, daar moet je ook zin in hebben. En er zijn aanhangers genoeg. Maar waar nou het woord van de genade komt, daar zijn geen aanhangers meer. Daar zie je alleen, ja, je ziet wel, een menigte die geloofde. Die geloofde. Dat wel, dat is Gods werk. Maar vanuit religieus, menselijk standpunt gezien, die boodschap heeft geen aanhangers. En dan hoeven we niet naar een ander te kijken. Want daar horen wij ook bij. Daarom mogen wij de Heere God wel vriendelijk bedanken. als wij schuldenaars mogen worden en zijn aan de genade. En als wij voor de Heere mogen betuigen, trouwe Heere, dat woord van uw genade, dat hebt u gedaan en dat hebt u gegeven. Want ik had er geen oor en geen oog en geen hart en geen handen voor. Ik heb er niets voor, maar u hebt het gedaan. En het is typisch dan waar het woord de genade komt, daar zie je altijd een duidelijke ontwikkeling in de gedachte. Het is heel typisch, hè? Als er iemand, ik zei het al, als er iemand met een zekere hoogheid of wat ook, van godsdienstige aard, even de puntjes op de i zet, dan is iedereen min of meer beduust. Maar als Jan Boezeroen, die van genade moet leven, of van de genade spreekt, raakt iedereen in actie. De een zegt, ja, maar dat denk jij wel. En een ander heeft weer wat gekken. Zodra dat aan de orde komt, dan worden de mensen wakker. Mensen die soms jaren in een kerk gezeten hebben, nooit wat gehoord. Opeens, is dat wel weer? Is dat wel waar? Net alsof ze geraakt worden ergens. Dat is ook zo. Waar het woord van de genade door God mag komen, dan worden we geraakt. Dan kun je niet onderuit met een of ander stelsel of opmerking of zo, nee. Want daar stelt het die mens schuldig tegenover God, tegenover het kruis, tegenover Jezus Christus. Dan is hij geen vriend meer, maar hij wordt naar het woord van God ook getekend. In zijn vijand zijn. Die helemaal ondanks zijn mooie woordjes en gebedjes helemaal niet wil wat God wil. Nou, dan kun je het toch begrijpen. Dat gaat niet. Gaat niet, gaat met onszelf niet en het gaat met een ander niet. Het gaat niet. De menigte der stad werd verdeeld. Sommigen waren met de Joden en sommigen met de apostelen. Verdeeld, een schisma komt er, scheur, loopt dwars door de stad heen. Partijen, Joden die aan de kant van de Joden en de kant van de apostelen. Dat wil zeggen, door de Joodse gemeenschap zelf liep ook al een scheur, want die menigte van Joden en Grieken die geloofde is er ook nog. De gelovigen. Maar voor de rest, alles wat daaromheen is, Joden en Grieken, de een kiest partij voor, de andere tegen. En dan komt er een oploop. Heidenen en Joden, Herodes en Pilatus worden op die dag vrienden. En als er een oploop geschieden, dat wil zeggen een stormloop. Het wil nog niet zeggen dat die storm al ontketend is, dat wil het woord niet zeggen direct. Maar het wil zeggen, daar begint de lucht zwart te worden. De harten worden vol tot overlopens toe. Er is een beginsel van razernij. Dat spoedig tot een uitbarsting zal komen in moord en doodslag. En die innerlijke storm richt zich van heidenen en joden, maar ook met de oversten, de regeerders van de stad, die worden ingeschakeld. Daar is de duivel ook zo handig in. Om juist deze mensen met hun positie, om die te gebruiken als wapen in de strijd. En zij allen zijn op het kookpunt en moeten alleen nog de volgende stap doen om ze het smaadheid aan te doen en te stenen. Zover is het gekomen. In 2 Timotheus 3 schrijft Paulus over zijn lijden en zijn strijd die hij in Iconium heeft ondervonden. Hij heeft er dus al veel geleden. Een strijd gehad. Maar het is nog niet tot die openlijke, gewelddadigste uitbarsting gekomen, zoals bij Stefanus, dat ze hem stenigde tot de dood erop volgde. Zover is het nog niet. Maar de woede, de oorlogsstemming is tastbaar. Zij dan alles overlegd hebbende. Mag dat? Dat mag nou ook. Overleg. Dat heeft de Heer ook gezegd. Als je in de ene stad vervolgen, vlucht naar de andere stad. Dat mag. Als de Heer niet zegt je moet blijven, dan mag je vluchten. Je hoeft niet een soort held te wezen. Dat hoeft niet in het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Nee, ze overleggen alles en ze komen tot de conclusie dat hun verblijf in Iconium op dit moment onmogelijk wordt. Daarom vluchten ze. Ze vluchten naar de steden van Lycaonie, Lystra, zo'n 30 kilometer en Derbe, ik dacht zo'n 90 kilometer verder, en het omliggende land. Weg. Weg uit deze plaats. Maar God gaat door. Straks zal blijken, ook uit handelingen, houdt Christus zijn kerk in stand, dan mag de hel vrij woeden. Gezeten aan Gods rechterhand zal hij haar wel behoeden. Eén ding moet ik u nog vertellen, een kleine bijzonderheid over dat Iconium. Er is namelijk een oud, heel oud verhaal dat stamt uit de tweede eeuw, bekend bij de kerkvaders zoals Ambrosius en Augustinus. En ik zou het niet vertellen, maar het is de enige oorkonde die overgebleven is uit die vroege tijd, die ons een beschrijving geeft van de apostel Paulus. Andere beschrijvingen, zo vroeg, ontbreken van hem. Wat hield dat verhaal in? Dat verhaal hield in dat voordat Paulus in Iconië aankwam, was zijn gerucht daar reeds door de reizigers verspreid. En daar kwam een reiziger in contact met een Onesiphorus, die vertelde dat Paulus naar Iconium op weg was. En toen was Onesiphorus zo nieuwsgierig, maar ook zo ingenomen, dat hij zei, hij zou, ik zeg het even met mijn woorden hoor, hij kan bij mij wel logeren. Hoe ziet hij eruit? Waar kan ik hem aan herkennen? En toen zei die man, die Paulus dus kende, hij zei, het is een klein man, met kromme beentjes. Zijn wenkbrauwen lopen door en heeft een grote neus. Hij heeft soms het gezicht van een man. en soms het gezicht van een engel. Kijk hem aan. Dan zie je iets van barmhartigheid. En dat is ongeveer, misschien vergeet ik een klein detail, maar dat is ongeveer de enige en de oudste oorkonde op schrift die ons bekend is uit die tijd van hoe de apostel er ongeveer uitzag. Het verhaal meldt verder dat Paulus ook bij deze man, deze Onesiphorus, aangekomen is. En bij hem logeerde. En doet daartegenover dat huis waar Paulus logeerde. En waar hij tot in de nacht ook zat te praten met mensen. Uit Iconium. Daartegenover dat huis, daar woonde een wat adellijke dame die verloofd was door haar ouders aan een jonge man. Die dame die heette Thecla. Nu nog zijn er in dat land kloosters, kerken die die naam dragen. Van Thecla. Dat meisje dat zat voor het raam en dat hoorde de gesprekken die daar gevoerd werden door de apostel Paulus en Barnabas. Dat maakte zo'n diepe indruk op haar dat ze haar verloving uitmaakte en niet wilde gaan trouwen met die jonge man waar ze aan min of meer aan beloofd was. En dat kwam uit. En de woede was groot. Die ouders dienden een klacht in tegen Paulus en Barnabas. Maar voornamelijk tegen Paulus, die in de gevangenis, de stadsgevangenis werd opgesloten. Maar Thecla nam een van haar sieraden, een zilveren spiegel, en kocht de wacht om. En wist door te dringen tot de kerker waar Paulus haar verder vertelde de boodschap van Jezus Christus. In ieder geval, Paulus werd veroordeeld om zo snel mogelijk de stad te verlaten. Hij werd uitgewezen. En deze dame die vermomde zich als jongen en is de apostel nagereisd. Nadat ze uit die gevangenis, dat moet ik er nog even bij zeggen, gekomen was en daardoor bekend werd dat ze bij Paulus geweest was, werd ze ook ter dood veroordeeld. De vuur dood, maar door een enorme wolkbreuk ging dat niet door. Daarna is ze de apostel vermomd gevolgd. Totdat ze ook weer ontdekt werd, ergens anders, en aan de rechters werd overgeleverd, die haar vreselijke martelingen aandeden. Totdat een van de aanzienlijkste Een man van een van de aanzienlijkste Romeinse familieën het hoorde en haar heeft losgekocht en haar een plaatsje bezorgde ergens achteraf in Cilicië, waar ze haar verdere dagen heeft versleten. Dat is het oude verhaal wat we niet in de Bijbel vinden, maar toch wel zo oud dat de oudste kerkvaders daarvan wisten. Ik heb het alleen maar erbij verteld in hoofdzaak, omdat dit getuigenis van Paulus over zijn persoon enigszins aansluit bij de Bijbelse gegevens die we over hem vinden, waarin hij niet voorgesteld wordt als een naar menselijke maatstaven een krachtfiguur, een redenaar, maar als een man die met ziekte en met een doorn in het vlees en met allerlei dingen te kampen had. Die nou niet door zijn indrukwekkende persoonlijkheid het evangelie een plaats kon geven onder de mensen. Des te meer mag ook dat ongeleide verhaal ons doen bewonderen, dat in het leven van die man zo vervuld werd: mijn genade is u genoeg, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Amen.